De Bijbel zegt dat de Heere troont op de lofzangen van Israël. Dus als we als bruidsgemeente mogen zingen van de bruidegom, dan wordt de Vader verheerlijkt. En de vraag is vanmorgen eigenlijk wel, met welke verwondering zingen we zulke liederen? Weten we waarvan we verlost zijn, hè? Als we zeggen, nooit kan ik mijn schuld vergoeden, het is genade onverdiend. Het is mooi wat onze broeder net zei over Sri Lanka. Ik ben net een week terug uit de Filipijnen. En ik sprak daar Erik, met een CH. We hadden een avond waar we wat vrijwilligers hadden uitgenodigd, ook van het geestelijk werk daar. En ik zat naar Erik en die begon te vertellen. Een jongen, helemaal onder de tato's. Hij zegt, ik heb 4 moorden gepleegd. En van een 5e ben ik beschuldigd. Hij zegt, ik ben in de gevangenis, een verschrikkelijke gevangenis terechtgekomen. Hij zegt, en het recht struikelt daar in de zin van, er is geen recht. Hij zegt, en wat gebeurde er? God in de hemel was onder controle. 7000 gevangenen in 1 gevangenis. Hij zegt, en er is op een dag is er een jongen die een inbraak pleegt, een zware inbraak. Hij zegt, en de politie valt daar het huis binnen. Maar die jongen was niet thuis, maar zijn broer was thuis. En zijn broer was een pastor, een voorganger. En zonder na te denken en paspoort te controleren, wordt de jongen opgepakt en die komt in de gevangenis. En die blijft daar voor vele maanden. En deze pastor moest daar terechtkomen om aan deze jongen het evangelie te verkondigen. Hij komt tot bekering en hij is een groot getuigenis. Het is een verschrikkelijke jongen geweest. Echt het is echt, als je zijn foto ziet, ook van zijn eertijds. Het is een zwaar demonisch gebonden man geweest. Maar deze man, op een gegeven moment heeft de rechter gezegd, ja, ik weet dat je bent schuldig en toch verklaar ik je voor vrij, want we hebben er geloof in dat het met jou beter zal gaan in de maatschappij. En nu is hij een voorganger en mag hij in de gevangenis spreken. Maar als zo'n man dit lied zingt, nooit kan ik mijn schuld vergoeden, het is genade onverdiend. Hij zegt, elke dag buiten de gevangenis is voor mij weer een wonder. Want hij weet waar hij vandaan komt. Ja, en waar komen wij vandaan? We mogen dat ook weten, dat we dat onze zonden vergeven zijn. Nou, vanmorgen gaan we met elkaar nadenken. We gaan wat verder met elkaar. Ik ga niet verder ook over de Filipijnen spreken, maar we gaan met elkaar verder waar eigenlijk Henk-Jan en broeder Peter gebleven zijn. Er is hier een serie geweest over de brieven, of de Bijbelboek Nehemia. En jullie hebben gezien met elkaar als gemeente hoe God zijn volk naar de ballingschap terugbracht. Muren werden herbouwd, stad werd hersteld, het volk heeft het verbond vernieuwd, er was vreugde. Maar in hoofdstuk 13, ja, zoals Peter vanmorgen zei, die roltrap ging weer heel snel omlaag. He, in de zin van, er was weer opnieuw reiniging nodig. Nehemia moest weer opnieuw orde op zaken stellen. Nou, Nehemia die herstelde de structuur, de muren. Maar Jesaja die toetst. Jesaja die zegt, ja, maar het gaat uiteindelijk niet om de buitenkant, maar het gaat ook om het geestelijk leven in ons hart. En daar waarschuwt hij het volk Israël mee. En daar gaan we over lezen. We gaan even een stuk lezen. En lees met me mee als je een Bijbel hebt, Jesaja 5. Dus Nehemia die laat de verbondsvernieuwing zien, maar Jesaja die legt uit hoe dat verbond nou zichtbaar wordt in het dagelijks leven. We beginnen in Jesaja 5, vers 1 tot 7. Goed, dan lezen we Gods woord. Ik wil graag voor mijn beminde de Heere zingen. Een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Mijn beminde, dat is de Heere, had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen. Hij beplantte hem met edele wijnstokken en in het midden ervan bouwde hij een toren. Hij hakte ook een perskuip daarin uit en hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen Maar hij bracht stinkende druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en mijn wijngaard. Wat is er nou nog meer te doen aan mijn wijngaard dan wat ik eraan gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, terwijl hij slechts stinkende druiven voortbracht? Nu dan, ik wil u graag bekendmaken wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik zal mijn omheining wegnemen, zodat hij verwoest zal worden. Ik zal een bres slaan in zijn muur, zodat hij vertrapt zal worden. Ik zal er een wildernis van maken, hij zal niet gesnoeid worden of geschoffeld. Maar doornen en distels zullen er opschieten. En ik zal de wolken gebieden geen regen erop te laten neerkomen, want de wijngaard van de Heere der legermachten is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. In het Hebreeuws zijn troetelkind. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het werd bloedbestuur. Gerechtigheid, maar zie, het werd geschreeuw. Tot zover. En nou gaan we even naar hoofdstuk 58. Hoofdstuk 58. Hoe wordt dat verbond, die verbondsrelatie die God met Israël aanging, hoe wordt het nou zichtbaar in het leven? Of wat is hij nou eigenlijk de voetangels en klemmen, om het zo maar te zeggen, waar het fout kan gaan? Jesaja 58. Roep luidkeels, houdt u niet in. Verhef uw stem als een bazuin. Verkondig mijn volk hun overtreding en het huis van Jacob hun zonde. Hoewel ze me dag en dag zoeken en vreugde vinden in de kennis van mijn wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet verlaat, vragen ze mij om rechtvaardige oordelen. Dat betekent, ze vragen mij goed voor hen te zijn, omdat ze vinden dat ze daar recht op hebben. Dat betekent het. Zij vinden er vreugde in om tot God te naderen. Terwijl ze zeggen, waarom vasten wij als u het toch niet ziet? Waarom kwellen wij onze ziel als u het toch niet weet? Zie, op uw vastendag zoekt u uw eigen ding te doen, uw eigen wens. En u beult al uw arbeiders af. Zie, u vast om te twisten en ruzie te maken en om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden, als u uw stem wilt laten horen in de hoogte. Zou dit het vaste zijn dat ik verkies? Dat de mens zich een dag lang verootmoedigt, dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en as? Noemt u dat vaste en een dag die de Heere welgevallig is? Is dit niet het vaste dat ik verkies, dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt? Dat u de banden van het juk ontbindt? Dat u de onderdrukte vrij laat heen gaan en dat u elk juk breekt? Is het niet dit dat u brood deelt met wie honger lijdt? En de ellendige ontheemde een thuis biedt? Dat als u een naakte ziet, u hem kleedt? En dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt? Dat wil zeggen, wees goed voor hen die dicht in jouw omgeving leven. Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad. En uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan. En de Shechina van de Heere, de heerlijkheid van de Heere, zal uw achterhoede zijn. Dan zult u roepen en de Heere zal antwoorden. Dan zult u om hulp roepen en hij zal zeggen, hineni, zie, hier ben ik. Als u het juk uit uw midden wegdoet, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid. Als u uw hart opent voor de hongerige en de verdrukte ziel verzadigt, ja, dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid als de middag zijn. En de Heere zal u voortdurend leiden. Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven. U zult zijn als een bevloeide tuin, als een bron, als een springader waarvan het water nooit ontbreekt. En wie uit u voortkomen zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen, de fundamenten van generatie op generatie verwoest zult u herstellen. En u zult genoemd worden hij die de bressen dichtmaakt, hij die de paden herstelt, opdat men er weer kan wonen. Tot zover. Ik wil nog heel kort bidden en dan gaan we met elkaar hierover nadenken. Heere Hemelse Vader, We danken u voor de gemeente, de plaats waar wij u mogen aanbidden. In de eerste plaats komen we niet samen om naar een preek te luisteren, maar in de eerste plaats komen we samen om lofliederen te zingen, om u te aanbidden om wie u bent. Heer, we danken u voor uw verlossingswerk aan het kruis. We danken u, Heer, voor uw opstanding uit de dood. We danken u dat we vanmorgen door het geloof u mogen zien zitten in de troon met eer en heerlijkheid gekroond. We brengen u hulde en eer. En we verwachten u als gemeente terug. Uw bruidsgemeente ziet er naar uit om u als bruidegom te ontmoeten. Geef dat het zo zal zijn op de bodem van ons hart dat we kunnen zeggen, Maranatha, Heer Jezus, ja, kom haastig. Maar zolang u nog niet terugkomt, hebben we een roeping. En we zien vanuit het gedeelte van morgen dat we die roeping zo snel kunnen kwijtraken. Het volk Israël is ons gegeven als een waarschuwend voorbeeld, waarvan we kunnen leren. Nehemia, Ezra, maar ook Jesaja. Ze hebben de weg gewezen naar het volk Israël, maar de arglistigheid van ons hart is dat wij weer zo snel vast kunnen zitten aan onze spulletjes en dingetjes, dat we onze roeping kwijtraken. Heere, ik bid voor ons vanmorgen dat we met elkaar opnieuw, ja, ook wakker geschud mogen worden in de lijn van Nehemia, om onze roeping met elkaar helder te krijgen als gemeente. Voor een taak in deze wereld. Heer, wilt u mij helpen om te spreken en wilt u onze harten openen, zodat het mag vallen in een wel toebereide aarde. Heer, we bidden dat in Jezus' naam. Amen. Ja. Christengemeente Altena. Nou, deze gemeente, de meesten zullen dat wel weten, die is begonnen bij, rond coronatijd bij Henk-Jan en Willemien, op de boerderij hier ongeveer een kilometer vandaan. En als je daar hun oprijlaan oprijdt, dan vind je daar aan je rechterhand vind je daar een mooie lap met grond. Nou, waren gemeenteleden, die hadden daar een visie voor. We gaan dat maken tot een gemeentetuin. Ik hoorde vanmorgen zelfs zeggen dat het de paradijstuin werd genoemd. Nou, dat weet ik daar niet of dat waar is, of de paradijsvogel. Maar in ieder geval, wat zei je? Paradijsvogel. Nou ja, in ieder geval, het was veelbelovend, die tuin. Velen die hadden het verlangen om daar de schouders onder te zetten. Grond is waarschijnlijk klaargemaakt. Er is gefreesd, er zijn stenen geruimd. Er is gezaaid, er kwamen groenten, bloemen en planten. Er was een visie voor. Om samen een gemeentetuin te onderhouden. Bloemen te snijden en te plukken. En groenten misschien, hè, bonen te plukken en te eten. Het gaf verbinding en het gaf vreugde. Althans, voor een bepaalde tijd. Voor een bepaalde tijd. Want ja, wat is er gebeurd? Het is nu inmiddels een grasveld geworden. Toch? Je hebt het ingezaaid en het is een grasveld geworden. Dus van die tuin is er niet zoveel meer over. Ja, we kunnen iets beginnen. Maar nou ook verantwoordelijkheid nemen. En met elkaar de schouders eronder zetten, dat is toch wel iets heel anders. En misschien is die tuin wel een profetische waarschuwing geweest. Van ja, laten we het zo in de gemeente niet doen met elkaar. Dat we iets beginnen, maar het uiteindelijk niet afmaken. Ja, wat is er gebeurd met die tuin? Het is nu een herinnering. En het waren niet zozeer de vijanden van buiten, die we ook wel bij Nehemia tegenkwamen. Het is niet een wolf geweest, of slakken, of sprinkhanen. Maar ik denk dat je kan zeggen, ja, van binnenuit is er geen verantwoordelijkheid genomen. Of in ieder geval, de motivatie is op een gegeven ogenblik opgehouden. Nou, Jesaja spreekt over Israël als een wijngaard. In Jesaja 5 hebben we dat net gelezen. En de Heere zegt, ik verwachtte van die wijngaard goed bestuur, maar het werd bloedbestuur. Dus Israël werd vergeleken met een wijngaard en hier in Jesaja 58 wordt Israël wordt van Israël gezegd, als jullie in mijn wegen gaan, dan zullen jullie zijn als een bevloeide tuin, als een bron, als een springader waarvan het water nooit ontbreekt. Dat had God beloofd. Dat heeft hij ook ons beloofd. Hè? Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Gods verlangen is een geestvervulde gemeente. Waar de Heer Jezus als de springader, de bron van levend water centraal staat. Er is een fontein geopend, zegt Zacharia 13, tegen de zonde en tegen de onreinheid. En hij wil gediend worden. Hij wil in een persoonlijke relatie met ons staan, zodat uiteindelijk wij als gemeente zijn licht mogen verspreiden. Zoals er van Israël staat, mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Dat doet ons denken, Nieuw Testamentisch, dat de Heere zegt, de gemeente als een stad op de berg, een licht op de kandelaar. Nou, dat was de roeping van Israël. God had een plan. Na de zondeval heeft hij de mens niet in het paradijs in een ongerechtigheid daar gelaten. Nee, God gaf daar die moederbelofte. Hij verlangde daarna om zijn plan te realiseren door mensen heen. Hij koos één man uit, Abraham. En uit Abraham het volk Israël. En hij heeft gezegd tegen het Israël, jullie kies ik uit. In soevereine genade kies ik jullie uit om een heilig volk te zijn, afgezonderd van de heidense volkeren, zodat ik mijn karakter kan zichtbaar maken. En dan drie woorden, zijn heiligheid, zijn gerechtigheid en zijn barmhartigheid. Een licht voor de heidenen, dat staat er in Jesaja 42. Niet omdat u groter was dan alle andere volken. Integendeel, Israël is een heel klein landje. Niet omdat u groter was dan alle andere volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Het is soevereine genade dat hij dat volk heeft uitgekozen. Maar wat hebben ze ervan terechtgebracht? God was zo goed voor dat volk geweest. Hij zegt hier, wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard dan wat ik eraan gedaan heb? God was zo goed geweest voor het volk. Hij stond in een verbondsrelatie met het volk en hij heeft gezegd, ik geef jullie mijn Torah, mijn onderwijzing. En als jullie die gehoorzamen, dan zal ik jullie tot een hoofd maken en niet tot de staart. En jullie zullen rijden over de hoogte van de aarde. Ik zal jullie een overwinnend volk maken. Als jullie gehoorzaam. Nou, ze hadden gefaald. Israël was zijn eigen wegen gegaan. Ze hadden hun eigen afgoden aanbeden. Ze hadden de vijandige volkeren toegelaten. We hebben het de afgelopen keer gehoord. Het trouwen van Israëlische mannen met Moabitische meisjes. En Nehemia is er helemaal klaar mee. En ze waren hun roeping en identiteit kwijtgeraakt. Ja, ze kenden de woorden nog wel. Maar ze verstonden niet meer het hart van hun roeping. Het licht dat door hen heen moest schijnen was gedoofd. En je zou kunnen zeggen, het licht. De Bijbel spreekt over het licht dat niet op de kandelaar staat, maar dat onder een korenmaat is. Dus het is bedekt. Het licht is er nog wel, maar het schijnt niet meer. Nou, en dan brengt God dat volk in ballingschap. En daar hebben jullie over gehoord. En dan wordt Ezra en Nehemia, die worden gebruikt na 70 jaar om het volk van God weer terug te brengen naar Israël. En om daar ook de muren te herstellen, vooral Nehemia. En Ezra die mag dan ook weer die offerdienst herstellen. Het priesterschap en het onderwijs uit de Torah. Terug naar de roots. Terug naar de roeping. Terug naar waartoe God dat volk geroepen had. Ze gaan de Sabbat weer vieren. Ze gaan vasten. De tempeldienst wordt weer in orde gemaakt. Maar nou gaat Jesaja al profeteren. Ja, het is ten dele, maar het gaat uiteindelijk wel om het hart. Er is zo snel het gevaar dat we uiterlijk wel de dingen doen, de rituelen, de religie is er wel, maar is het nou ook een zaak van het hart? En Jesaja, daar staat ook boven, daar zien de Statenvertalingen, waarschuwt dus voor schijnvroomheid. Je kan zo snel meelopen in de optocht, maar dat dan toch die verwondering en dan toch die aanbidding en dat toch de motivatie en dat dan toch die intrinsieke motivatie ontbreekt waarom we de dingen doen. Ja, omdat we nou eenmaal gewoon zijn. Nou, dan gaat Jesaja in hoofdstuk 58 de vinger op de zere plek leggen. Hij zegt aan de ene kant, hoewel jullie mij dag en dag God zoeken en vreugde vinden in de kennis van mijn wegen, dat is aan de ene kant, is het hart er niet bij, is het slechts alleen met de lippen dat jullie mij dienen. Dus God maakt hier duidelijk, het zal toch ook echt in de praktijk gebracht moeten worden vanuit een vernieuwd innerlijk hart. Er staat in vers 10, als u uw hart opent. Het gaat om ons hart in de eerste plaats. We kunnen zo snel religieus zijn en we kunnen, een kerk vol wil niet zeggen. Er zijn heel veel voorgangers en dominees die zeggen, ja, maar bij ons gaan er nog 800 mensen naar de kerk. Bij ons gaan er nog 1000 mensen naar de kerk. Ja, prima. Maar wat wil dat zeggen? Dat wil nog niet zeggen dat het hartsvernieuwing is. Dat wil niet zeggen dat die mensen innerlijk gemotiveerd komen. Het kan gewoon puur religie zijn, zoals ten tijde van Jezus, de schriftgeleerden en de fariseeën, die gingen ook naar de tempel. Maar als Jezus op een gegeven moment mensen geneest, hebben ze daar moeite mee. Als Gods geest werkt, dan hebben ze kritiek. En hebben ze een mening erover. Dus wat ging er nou eigenlijk mis bij Israël? Wat is er nou uiteindelijk misgegaan? Nou, in de eerste plaats het leiderschap. En als je de Bijbel bij hebt, ik moet even nog naar Jesaja 5 even bladeren. Naar Jesaja 5, vers 7. Er staat hier, hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het werd bloedbestuur. Dat zegt de herziende Statenvertaling. Maar als je dan ziet, er staan de sterretjes bij. En bij die sterretjes zie je dan staan in vers 7, goed bestuur, letterlijk recht. En bloedbestuur, letterlijk bloedvergieten. Of volgens mij in de Statenvertaling of een andere vertaling zegt schurft. Maar het gaat daar om het Hebreeuws, want het is een rijmpje. En dat heeft de herziende Statenvertaling mooi opgepakt. Goed bestuur, bloedbestuur. In het Hebreeuws staat er mispat en mispach. En dus dat zijn maar een paar letters. En er staat dus, hij verwachtte recht. Maar zie, het was schurft. Het was bloedvergieten. Het was geen mispat, maar het was mispach. God had zijn wijngaard niet toevertrouwd aan robots, maar aan mens. Met een vrije wil, althans, als we wedergeboren zijn, dan hebben we een vrije wil en dan stelt God ons verantwoordelijk. Dus leiderschap voor Israël was heel belangrijk, maar ook in een gemeente is leiderschap ontzettend belangrijk. Een enorme verantwoordelijkheid. En God zegt, ik verwachtte dat die leiders het volk Israël zouden bepalen bij het belang van brood delen met hen die honger lijden, ellendig ontheemden thuis te bieden, de naakte te kleden, bescherming van de kwetsbaren, eerlijk en rechtvaardig handelen. Maar wat kwam die tegen onder Israël? Machtsmisbruik. In Ezekiel 34 staat er zelfs, dat ze de kudde, ze heerste over de kudde met strengheid en hardigheid. Het zwakke werd niet meer geheeld. Het verlorene werd niet meer opgezocht. Het weggedrevene werd niet meer teruggebracht. En zij die gebroken waren, werden ook niet meer geheeld en geholpen. En dat is iets wat onder Israël speelde. Dat is altijd weer het gevaar, hè? Dat leiders over een kudde gaan heersen met strengheid en hardigheid. Ja, dan wordt goed bestuur uiteindelijk bloedbestuur. Want wat een gevolgen kan dat hebben? In relaties, in beschadigde emoties. Als leiderschap heersend is en niet dienend, dan heeft dat grote gevolgen voor een kudde. Dan heeft het grote gevolgen voor de gemeenschap hier ook in Israël. Nou, God verwachtte, staat hier, gerechtigheid. Maar zie, het werd geschreeuw. Gerechtigheid had moeten leiden tot vrede, tot rust, tot heling. Maar er klinkt schreeuw die opstijgt uit die tuin, uit die wijngaard. Niet van aanbidding richting God, maar van verwonding. Het volk deed elkaar pijn. Israël was een verdeeld volk geworden. En de Heere die benoemt dat in Jesaja 58, het uitsteken van de vinger. Ze gingen elkaar beschuldigen. In Jesaja 58, vers 9 zegt hij, als u het juk uit uw midden weg doet en het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid, dat betekent leugens spreken over elkaar. Niets is de mens vreemd. Als, hoe moet ik het zeggen, als we Gods woord loslaten, dan gaan we elkaar de schuld geven. Dan gaan we heel snel in een huwelijk, in een gemeente, gaan we letten op elkaar. We gaan de vinger uitsteken naar anderen, maar we beseffen niet dat als we de vinger uitsteken, dat we drie vingers naar onszelf wijzen. Hè? Wat is mijn aandeel? Daar gaan we straks ook over hebben, hè. We moeten ook in ons eigen tuintje wieden. Maar God verwachtte gerechtigheid. Maar hij hoorde geschreeuw. Ja, en uiteindelijk zegt hij, ja, het is schijnvroomheid. Het is schijnheiligheid. Ik verlang naar een leven van gehoorzaamheid. Maar jullie zoeken je eigen ding te doen. Jullie zoeken je eigen wensen te vervullen. Ja, en als je nou in een gemeente bent. Ik pas het maar even toe, hè. Je hebt allemaal je eigen wens. Je eigen inzicht. Ik wil, ik denk, ik vind. Als iedereen dat hebt, wat gebeurt er dan? Chaos, verdeeldheid. Dus we zullen met elkaar moeten zeggen, Heere, wat zegt u in uw onderwijzing? Wat zegt u? Dat had het volk Israël moeten doen. Heere, wat maakt u duidelijk in de Torah? Dan zullen we in die wegen wandelen. Dus Jesaja, die zegt, ja, er is wel religie, maar er is geen gehoorzaamheid aan Gods onderwijzing, aan de Torah, aan de boeken, de vijf boeken van Mozes, die God had gegeven als een richtsnoer om het volk tot de licht van de heidenen te laten zijn. Er was geen bekering. Er was dubbelhartigheid. De Heer zegt, ik vraag niet naar ritueel vasten. Ik verlang niet naar uiterlijk vertoon. Ik verlang gewoon dat jullie mijn woord gehoorzamen. En dat in de praktijk brengen. En daarmee bezig zijn. Dat is de kern van ware godsdienst. Dat je breekt de boeien van onrecht. Dat je de goddeloosheid uit je midden weg doet. Dat je je brood deelt met de hongerigen. Dat je hen die kleden die naakt zijn en je hart opent voor anderen. Dus liefde die God in zijn woord geopenbaard heeft, die wordt gehoorzaamd, die wordt beantwoord. Nou, dat is waar het om gaat hier in dit gedeelte. En de Heer zegt, als je dat doet, moet je eens luisteren wat hij zegt in vers 10, dan zal uw licht opgaan in de duisternis en uw donkerheid als de middag zijn. En de Heer zal u voortdurend leiden. Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven. En die uit u voortkomen zullen de verwoeste plaatsen herbouwen. En dan zegt hij in vers 14, daar zult u vreugde scheppen in de Heere en ik zal u doen rijden op de hoogte van de aarde. Dat is wat God in petto heeft voor Israël. Een enorme zegen in de weg van gehoorzaamheid. Nou, we gaan het vanmorgen gaan we toepassen naar de gemeente. Wat betekent dat nou voor ons? Als gemeente. Deze gemeente is begonnen een aantal jaar geleden. En de gemeente heeft een roeping. We zijn bezig met het aanstellen van de oudsten. Deze week weer meer daarover. Maar dat betekent dus dat wij ook over die dingen moeten gaan nadenken. Over goed bestuur van de gemeente. En dat we met elkaar mogen nadenken over van ja, maar van wie is nou eigenlijk die gemeente? Nou, de Heere, die zegt hier in Jesaja 5, mijn beminde had een wijngaard. Vind ik heel mooi. Op een vruchtbare heuvel. Dus wie is de eigenaar van Israël? Wie is de eigenaar van de gemeente? Nou, niet een afstandelijke landeigenaar. Maar het is de Heere zelf die in een liefdesverhouding met zijn volk staat. Hij wordt hier genoemd mijn beminde. Hij is de initiatiefnemer. En hij verlangt ernaar dat we hem beminnen. Dat we hem bezingen. Dat we hem lief hebben omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus de gemeente is geboren vanuit zijn liefde. Hij heeft het initiatief genomen. Het is geen menselijk initiatief, maar hij verlangt ernaar. Kijk eens wat er staat in vers 1. Ik wil graag voor mijn beminde zingen. Hij verlangt ernaar dat wij een aanbiddende gemeente zijn. En dat we hem danken voor zijn verlossingswerk. En dat hij onverdiend met zondaren een relatie wil aangaan en in ons wil komen wonen. Nou, die tuin, die wijngaard, de gemeente, zou je kunnen zeggen, is niet van ons. De gemeente is niet ons project. Ook niet van de leiders, ook niet van een broederraad. We zijn beheerders. We hebben verantwoordelijkheid gekregen om de gemeente, om de kudde te besturen. Te leiden in dienend leiderschap. Maar het is niet van ons. En het is zo belangrijk om te zien hoe God naar zijn gemeente kijkt. Hij zegt, hij noemt het volk Israël in hoofdstuk 5 vers 7 zijn lievelingsplant. De mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. Nou, toen ik dat met je ging onderzoeken, in de Statenvertaling staat er, een heel ouderwets woord, een plant zijner verlustigingen. Een plant zijner verlustigingen. Dat wil zeggen, planten die het voorwerp zijn van zijn vermaak. Het wordt ook wel vertaald in sommige teksten met troetelkinderen. Als je dat toch eens even bedenkt, hoe God naar zijn gemeente kijkt. Als zijn troetelkinderen. Nou, dat doet me denken aan een vader of een opa die zijn kleinkind op schoot neemt. En die zijn kinderen vertroetelt. Die zijn kinderen die zijn vreugde vindt in het omhelzen en in het genieten van zijn kind en van zijn kleinkind. Nou, zo houdt God van zijn kinderen, van zijn gemeente. Zo verlangt hij daarna zijn liefde aan ons te bewijzen. Zijn hart met ons te delen. Hij verlangt ernaar dat wij ons verblijden in hem, omdat hij ons, in de gelovigen verblijdt. Niet om wie we zijn, maar vanwege de genade die ons ook geschonken is. Nou, dat is het eerste, dus hoe God de gemeente ziet. Het tweede, zegt hij, ik verlang ernaar dat de gemeente een bevloeide tuin is, als een bron waarvan het water nooit ontbreekt. Dus uiteindelijk gaat het in de gemeente om het feit dat leiderschap, geestelijk leiderschap, hoort de gemeente mee te nemen waar het leven te vinden is. We moeten met elkaar naar de bron. We moeten met elkaar bidden om de tegenwoordigheid van de Heere in ons midden. Het gaat niet om, oké, als we straks oudsten hebben, dan hebben we nog meer organisatie en nog meer plannen op papier enzovoort. Nee, het bedoeling van het leiderschap is, Paulus zegt, wij zullen zijn in het onderzoeken van het woord en in de bediening van gebed. De diakenen worden aangesteld voor de praktische zaken, maar oudste leiders horen de gemeente mee te nemen naar de bron waar het leven werkelijk te vinden is. Zonder hem geen geestelijk leven. Geen verandering, geen bekering, geen heiliging. Maar het gaat erom dat we elke keer weer hem centraal stellen, de Heer Jezus Christus. Dat wij een gemeente zullen zijn onder leiding van de Heilige Geest. Ja, en wat is wat God dan verwacht? Want God heeft veel verwachting van de gemeente. Nou, er staat in hoofdstuk 5, hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen. Vrucht is geen bijzaak, maar het doel van de tuin. Het doel van de wijngaard. Er staat in Johannes 15 vers 8, hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Dus God verlangt ernaar dat wij discipelen van hem zijn. En wat betekent discipelschap? Discipelschap, dat betekent vermenigvuldiging. Leiderschap, goed bestuur is erop gericht dat wij gediscipeld worden. En dat is denk ik ook iets, hè, waar we ook met elkaar echt voor kunnen bidden. Maar dat wij persoonlijk gediscipeld worden, zodat ook wij weer in onze omgeving anderen mogen discipelen. Als je denkt dat je in een gemeente zit van oké, die oudsten die doen het wel, of die leiders doen het wel, dan hebben we het niet begrepen. Want uiteindelijk zijn oudsten, leiders, evangelisten, herders, leraars, die zijn aangesteld, Efeze 4 vers 12, om de heiligen toe te rusten in dienstbetoon. Dus dat betekent dat we allemaal gaven hebben. En dat we allemaal talent hebben gekregen om die ook in te zetten. Om in een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn wijngaard te mogen zijn. Een bevloeide tuin waar hij de bron, de springader van levend water is. Nou, wat is nou het grote gevaar in die tuin? Het grote gevaar in die tuin is dat we allemaal onze eigen dingen gaan doen. En dat lezen wij in Jesaja 58. En er staat in vers 13. Indien u die eer door niet uw eigen wegen te volgen en niet uw eigen wens zoekt of daarover een woord spreekt. En in vers 3 wordt gesproken, zie op uw vaste dag zoekt u uw eigen wens. Je zoekt je eigen ding. En dat is denk ik, zelf persoonlijk denk ik, dat dat de grootste uitdaging is voor geestelijk leiderschap. Want ja, wij zijn Nederlanders, hè? Je kent het wel, ze zeggen 1 Nederlander een gelovige, 2 Nederlanders een kerk en 3 Nederlanders een kerkscheuring. En zo staan wij bekend. We hebben zo, van ja, maar ik kijk er zo tegenaan en ik kijk er zo tegenaan. Maar ik denk dat het in de eerste plaats ook hier zo belangrijk is, hè. Het gaat niet over onze eigen wens. En dat we onze eigen wegen volgen. Want wat gebeurt er dan? Dan komt de chaos. Dan komt de verdeeldheid. En dat is het grootste probleem vandaag de dag in kerkelijk Nederland. Dat we zo met onze eigen dingen bezig zijn. Maar de gemeente hoort te buigen voor God met de vraag, Heere, wat is er op uw hart voor onze gemeente? En dat hoort ons gezamenlijk verlangen ook te zijn. Dat we ook onze roeping helder krijgen. Dat we samen met elkaar huisgezin van God mogen zijn, een wijngaard mogen zijn, een bevloeide tuin. Waarin we niet onze eigen dingen doen, maar op de knieën een biddende gemeente zijn en zeggen, Heere, we verlangen daarna om uw hart te kennen in de roeping van ons als gemeente hier in Altena en omgeving. Nou, het tweede wat een gevaar is, hè, het gaat over het probleem van onze harten samen als in de gemeente zijn, dat is schijnvroomheid. We komen samen om te zingen en te bidden. En zelfs de vasten, maar ons dagelijkse christenleven, het krijgt geen handen en voeten in ons dagelijkse christenleven. We openen ons hart niet voor de hongerigen. En de verdrukte ziel wordt niet verzadigd. Nou, daar zouden we nou eens gewoon op een gemeenteavond eens praktisch over kunnen spreken. Wat betekent dat nou praktisch? Nou, in ieder geval denk ik ook, als we met elkaar koffie gaan drinken, He, om ook in ieder geval de hongerige, de zoekende zielen, er komen hier regelmatig mensen uit die al een tijdje niet in de kerk zijn geweest en die honger hebben, geestelijke honger hebben. Nou, in ieder geval om je hart voor zulke mensen te openen. En belangstellend te zijn. Te vragen waar ze vandaan komen. Interesse te tonen. Maar dat niet alleen misschien voor anderen, maar ook voor andere gemeenteleden. Dat we werkelijk betrokken zijn op elkaar. He, en dat we naar elkaars welstand vragen. Dat we elkaar mogen helpen. Dat we elkaar mogen bemoedigen. En dat wij ook niet vergeten om te delen van het vele wat wij hebben gekregen. He, wat vanmorgen Sven ook zei. Mooie initiatieven. En ik denk ook dat het goed is, he, om ook als gemeente daarvoor te bidden. Van wat is onze roeping? Want we hebben hier een roeping. Maar op een gegeven moment kan het ook zijn, he, dat ik was in de Filipijnen. En het geestelijk groeiboek. Wat sommigen van jullie doen is in het Engels vertaald. En verschillende gemeenten doen het daar in het Engels. En die hadden me gevraagd om met een groepje te komen. Om daar ook wat onderwijs te geven. Maar ook om met hen mee te gaan naar aardbevingsgebied. Waar een aardbeving was geweest. Waar 160 doden waren gevallen. En waar het tyfoon was geweest. Om daar aan die, ja hoe moet ik het zeggen wat hier ook staat. Hè, brood uit te delen aan degenen die honger lijden. En de ellendige ontheemden een thuis te bieden. We hebben stretchers gekocht, die mensen liggen in het water te slapen. We hebben stretchers gekocht en zakken met rijst gekocht. En bijbels, en dat allemaal samen. Hè? Dus, en toen heb ik daar gesproken. Over de toren van Siloam, de aardbeving ten tijde van Jezus, waar de toren was gevallen. En 18 mensen waren omgekomen. Zijn die mensen slechter dan wij die zijn blijven leven? Nee, zij. Als wij ons niet bekeren, zullen wij ook omkomen? Nou, indrukwekkend om dan te zien, hè, dat hoe moet ik zeggen, dat is wat zal Sven ook ervaren, maar dat je juist in zo'n situatie als christen hulp kan bieden. En de mensen dat waarderen en dankbaar zijn. En dat er nu bijbelstudiegroepen gehouden worden. En dat ze openstaan om het evangelie te horen. Nou, dat kan ook een roeping zijn van de gemeente. Hè, dat we zeggen, nou, he, daarin gaan we met elkaar een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen. En we gaan ze nu dan in een team daar naartoe om die mensen te zegenen. Van het vele wat we hebben gekregen. Het volk Israël. Ze gaan naar de gemeente, ze gaan naar de kerk zou je kunnen zeggen. Maar ja, het raakt hun niet van binnen. Ze zijn niet gericht op die ander. Ze leven eigenlijk gewoon heel horizontaal voor hun eigen welvaart en geluk. En ze hebben geen enkel oog voor een ander. Dat is het probleem bij Israël. En uiteindelijk worden de onderlinge relaties die worden besmet. En ze gaan elkaar de schuld geven. Nou, dat is helemaal funest in een gemeente. Als er een geest van roddel ontstaat, van beschuldiging. Waarin halve waarheden verkondigd worden, dat mensen gaan vingerwijzen naar elkaar, dan gaat het bergafwaarts. Als we niet meer dat gezamenlijke doel hebben, die bron van levend water voor oog houden, ja, wat ga je dan doen? Dan ga je met elkaar bezig zijn, elkaars gebreken ga je dan uitmeten. En dan is alles te veel, en dan, ja, maar hij, ja, maar zij, en dan zit je dichtbij dat je gewoon je roeping compleet kwijt bent. Nee, een gezamenlijke verantwoordelijkheid. God verwacht een goed bestuur van het leiderschap. Nou, laten we daar ook voor bidden de komende maanden. Hè, als we ook naar het oudste aanstellen gaan. Dat we echt serieus Gods aangezicht zoeken. En zeggen, Heer, we verlangen naar dienend leiderschap. We verlangen daarna naar leiders die een voorbeeld zijn voor de kudde. En die rechtvaardig willen handelen en niet zullen heersen over de kudde met strengheid en hardigheid. Die de gemeente meenemen naar de bron. Die hun hart kunnen openen voor een ander. Werkelijk geïnteresseerd zijn in die ander. En die de gemeente ook leren, ja let op, die de gemeente ook leren te spitten, stenen te verwijderen, te snoeien en te schoffelen. Want dat is ook nodig in de gemeente, als je dat ziet. He, Israël, he, hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen. Maar wat gebeurt er? Op een gegeven moment wordt er niet meer gesnoeid en er wordt niet meer geschoffeld. Ze waren hun roeping kwijtgeraakt. En dat is verschrikkelijk. En dat is de tijd waarin wij leven. Ik ga het nog even toepassen naar de ernst van deze tijd. En het is mijn persoonlijke opinie, in de zin van, zo lees ik het woord. We kunnen daarvan verschillen misschien, of in ieder geval, je kan het misschien anders zien. Maar mijn vraag is, wat is er gaande in Nederland, dat in 1950 90% van onze inwoners betrokken was bij een kerk? En dat nu slechts 25% meer betrokken is bij een kerk. Wat is er gebeurd? Wat is er misgegaan in ons land? Ik denk dat Gods oordeel over ons land is gekomen. En wat is dat oordeel? Nou, de Heere zegt hier, als jullie niet luisteren, als jullie religie bedrijven, dan kan het heel veel lijken, maar ik zal mijn omheining wegnemen, zodat hij verwoest zal worden. Ik zal een bres slaan in zijn muur, zodat hij vertrapt zal worden. Ik zal er een wildernis van maken. Nou, wat zegt het Nieuwe Testament daarover? Dat doet me denken aan 2 Thessalonicenzen 2 vers 10 en 12. Waar staat, als wij een behagen hebben in ongerechtigheid. Dat zegt de Heer daar. Dat de Heer zegt daar in de eindtijd, hè, als de mens der wetteloosheid, hè, als die actief gaat worden en de mensen krijgen een behagen in ongerechtigheid. We gaan ons eigen ding doen, we gaan onze eigen opvattingen erop nahouden. Dan zegt de Heer, dan is er geen liefde meer voor de waarheid. En daarom zendt God een kracht van dwaling, zodat we de leugen gaan geloven. En dat is de tijd waarin we leven. Daarom gaan kerken leeglopen, omdat mensen het gezag van de schrift loslaten. Ze willen niet meer luisteren naar God. We gaan onze eigen opvatting erop nahouden. Nou, in het begin zeggen ze, nou ja, weet je, wij kijken toch wel iets anders aan tegen de gemeente. We zijn een inclusieve gemeente en we zien, ja, het staat er wel, maar je moet het zo lezen, hermeneutiek, bla 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 bla. Moderne schriftopvatting, en wat zien we? De kerk groeit niet. De kerk groeit niet, uiteindelijk loopt de kerk leeg. Dus de waarschuwing richting ons is, hè, dat religie zonder een relatie, dat kunnen we niet, dat kan geen stand houden. Religie zonder heiliging kan ook geen stand houden. De vorm zonder innerlijke kracht zal op een gegeven moment ophouden te bestaan. Ja, schijnheiligheid, schijnvroomheid kan uiteindelijk Gods zegen niet wegdragen. Daarom moet er geschoffeld worden in onze tuintjes. Daarom moet er stenen geraapt worden in onze tuintjes. Daarom zegt Jesaja in hoofdstuk 59, de hand van de Heer is niet verkort dat hij niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet toegestopt dat hij niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij niet hoort. Dus je zegt vanmorgen, maar wat wil je nou zeggen? Dat er maar één oplossing is voor Nederland. Er is maar één weg ter ontkoming. En dat is opwekking. Dat is revival. Dat is terugkeren naar de Heere. Dat is beseffen dat Gods hand niet verkort is. Dat hij niet doof is, dat hij niet hoort. Maar hij zegt, het zijn uw zonden die scheiding maken tussen u en mijn ziel. Dus wat moet er dan gebeuren? Nou ja, opwekking begint bij jezelf. Die wijngaard, je zou kunnen zeggen, het zijn allemaal volkstuintjes in die wijngaard. En je moet allemaal in je eigen tuintje wieden. Wat is nou het grootste gevaar? Nou, dat we in andermans tuintje gaan wieden. Wat is het grootste gevaar in je huwelijk? Het vingerwijzen, ja, maar de ander. Maar de Bijbel roept ons op om altijd te beginnen bij onszelf. Waar ben ik gericht op mezelf? Zoek ik mijn eigen wens? Waar deel ik niet van hetgeen God mij gegeven heeft met de ander? Waar ben ik zo met mijn eigen dingen bezig dat ik de anderen vergeet? Nou, hoe grondiger onze tuintjes geschoffeld worden en gesnoeid worden, hoe degelijk en hoe beter de vrucht zal zijn. He, dus we gaan nu weer met elkaar naar Advent toe. En de engel zei tegen Jozef, gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk een leven van voorspoed geven. Dat staat er niet. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van zonde. Van zonde. Dus Jezus kwam naar deze wereld om in mensen te komen wonen, om van binnenuit hun leven te vernieuwen, te reinigen, te schoffelen, weg te hakken, te snoeien, zodat uiteindelijk het leven van de Heer Jezus door ons heen zichtbaar wordt op onze werkplek, in onze buurt, hier in de gemeente, zodat we samen als huisgezin van God zijn licht mogen verspreiden. Dat is onze roeping. En daar mogen we met elkaar ons naar uitstrekken. Om een gemeente te mogen zijn, die waarvan, he, met Jezus als springader, als bron, waarvan het water nooit ontbreekt, als wij in gehoorzaamheid leven aan zijn woord en samen buigen voor het woord. En dan zegt de Heer ook, dan zal ik de verroeste plaatsen van weleer herbouwen, de fundamenten van generatie op generatie. Dan is dit een gemeente niet van één generatie, maar van misschien twee of drie generaties. Op dit moment ben ik betrokken bij een gemeente waar het niet zo fraai is, waar de, en die gemeente is misschien 8 jaar geleden ontstaan, maar waar op dit moment alles gods en scheef staat. Verschillende visies. De pionier die heeft een stapje terug uitgedaan. Anderen hebben, hoe moet ik het zeggen, de macht gegrepen. En nou ineens, de een wil dit en de ander wil dat. Ik hou mijn hart vast. Ik hou mijn hart vast. Maar één ding weet ik. Als wij met elkaar buigen voor dit woord, als we met elkaar serieus nemen wat God zegt, dat we niet de vinger gaan uitsteken naar de ander, of dat we over elkaar gaan spreken, maar dat we samen serieus in onze eigen levens blijven schoffelen en blijven, dat de Heer blijft snoeien, dan geloof ik dat we samen in ootmoed in de praktijk mogen brengen wat God hier zegt in zijn woord. Ja, dan belooft de Heer, en daar ga ik mee afsluiten, dan belooft de Heer dat hij ons voortdurend zal leiden, vers 11. Niet alleen in de beginfase van deze gemeente, maar ook in het vervolg, hè, belofte van leiding. De Heer wil onze herder zijn. Ja, hij zal onze zielen in dorre streken verzadigen. Het kan zijn, hè, dat je soms door moeilijke periodes gaat, woestijnervaringen. Maar dan ben ik ervan overtuigd dat als hier het woord gesproken wordt en vanuit de troon komt, dat God je in dorre streken zal verzadigen, dat je moed mag blijven houden door het woord wat wordt verkondigd. Ja, de Heere wil onze beenderen kracht geven, dat we niet op een gegeven moment zeggen, ja, het vraagt maar nu allemaal te veel hoor, het gemeenteleven, maar dat we bereid zijn om er te zijn, dat God ons de lichamelijke kracht wil geven, om een taak en een verantwoordelijkheid te doen. Ja, de Heere die belooft hier, ik zal u doen rijden op de hoogte van de aarde, vers 14. Ik zal u voeden met het erfelijk bezit. Als je dat Nieuw Testament eens wil doortrekken, en dat gaat over het overwinnende leven. Dan zullen we een overwinnende gemeente zijn. Dan zullen we een herlevingsgemeente zijn. Een herlevingsgemeente die niet alleen erover praat, maar er ook uit leeft. Die vanuit het hart door God gebruikt wil worden om een licht te zijn in deze wereld en een stad op de berg te zijn. Ja, dan zal men van zo'n gemeente zeggen, Jehovah Shammah, de laatste woorden van Ezechiël. God is al daar. En dat is het heerlijkste wat een gemeente kan meemaken. Hoe kan je het zeggen? Het is het heerlijkste wat van een gemeente gezegd kan worden. Hè? Dat je zegt dat je in de gemeente komt en dat mensen naar huis gaan en zeggen, de Heere was vanmorgen aan deze plaats. De Heere was in ons midden. Nou, dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van het leiderschap, van een broederraad of straks van een oudsterraad, maar het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ja, we kunnen het verbond vernieuwen, hè, en zoals vorige week, we kunnen onze handtekening zetten, dit verlang ik. Maar dat betekent dan ook, hè, dat we allemaal werk in uitvoering zijn. En dat we er allemaal persoonlijk mee aan de slag willen gaan. Nou, mag de Heere deze boodschap gebruiken om onze richting te geven, ook in het verdere bouwen van deze gemeente. Amen. Zullen we nog kort met elkaar de Heere danken. Heere, hemelse Vader, We willen u zo hartelijk danken, Heere, dat u de gemeente geeft in deze bedeling om uw licht te verspreiden in deze wereld. En Heere, als we over het volk Israël hebben gesproken en over hun falen, over de roeping waarin zij gefaald hebben, dan willen wij niet op hen neerzien. We willen ons niet beroemen over hem. We willen uiteindelijk ook bidden voor uw volk Israël. Want we weten dat u met dat volk nog tot uw doel gaat komen. Dat ook in de eindtijd dat volk opnieuw aan die roeping zal beantwoorden waarvan we hebben gelezen dat ze een bevloeide tuin zullen zijn, een springader waar het water nooit ontbreekt. Zacharia 13 duidt eigenlijk ook op de eindtijd waar Jeruzalem het middelpunt van deze wereld zal zijn en de Heer Jezus als de springader, als de bron van levend water geopenbaard zal worden. Maar Heere, zolang dat nog geen werkelijkheid is, hebben wij nu als gemeente de taak om de lofzang gaande te houden, het lied te zingen van onze beminde, om met elkaar u groot te maken, om met elkaar u te loven en te prijzen. En deze heerlijke boodschap van uw genade, van uw liefde, van uw trouw, van uw goedheid, van uw gerechtigheid uit te dragen in deze wereld. Heren, we erkennen en belijden met Jeremia 17, ons hart is arglistig. Dodelijk is het, wie zal het kennen? Heren, we willen erkennen en belijden dat we, ja, we zijn dankbaar voor de welvaart die we van u hebben gekregen. Maar die welvaart kan zo verblindend zijn. Het kan ons zo snel ons hart doen sluiten voor de hongerigen. Het kan ons zo snel ons hart doen sluiten voor de anderen. Ja, inderdaad, die mensen die er op het dak zaten, die hadden elkaar nodig. En soms, dan moeten er ook moeilijke periodes over een gemeente of over een land gaan om elkaar weer nodig te hebben. Maar wij willen uitspreken vanmorgen, Heren, wij alle die de handtekening hebben gezet, we verlangen ernaar om een gemeente te zijn die u verwacht, maar die ook samen de schouders eronder wil zetten om te bouwen aan een gemeente zoals u het bedoeld hebt. Heren, wilt u ons daarbij helpen? Wilt u ons vervullen met uw Heilige Geest? We danken u, Heren, dat het niet aan u ligt, dat u de bron van levend water bent. We willen vanmorgen drinken bij u en ik bid in het bijzonder voor hen die u nog niet kennen, die nog niet die persoonlijke relatie met u hebben. Ja, de Bijbel zegt het, ze zijn religieus, maar zonder een persoonlijke relatie. Heren, ik bid dat zij zich zullen bekeren. U zegt het, Heren, in Jesaja 59, het ligt niet aan u. Het ligt niet aan u, maar het zijn onze zonden die scheiding maken en u vraagt van ons om die zonde te belijden, te erkennen, aan de voet van het kruis te brengen en te zeggen, o Zoon van David, ontfermt u zich over mij, Heer Jezus, kom in mijn hart. Ja, dan kunnen we dat lied zingen wat we aan het begin van de dienst hebben gezongen. Nu Jezus woont in mijn hart. Wat een blijdschap zal dat geven als we van een religieus leven uiteindelijk uw lievelingsplanten, uw troetelkinderen worden, waarin we in een persoonlijke relatie met u mogen leven. Heren, wilt u dat uitwerken in een ieder van ons? We bidden dat in Jezus' wonderbare naam. Amen.